Johannes hoofdstuk 10, vers 1, de woorden van de Heer Jezus. We zijn als volgt. Voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is een herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn schapen naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor hen uit. De schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Ze zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemde, van de vreemden niet kennen. En deze gelijkenis sprak Jezus tot hen. Maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, dan zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En de dief, die komt alleen maar om te stelen, te slachten. En verloren te laten gaan, maar ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Tot zover de schriftlezing. Kent u dat ook? Misschien heeft u dezelfde frustratie als mij. Dat je naar iemand zit te luisteren, er wordt iets heel belangrijks verteld en je luistert aandachtig. Je hoort elk woord, je begrijpt elk woord. Ze maken er een zin van en aan het eind hebben ze iets verteld en je hebt absoluut geen idee waar ze het over hebben. Komt mij regelmatig voor. Maar dat vinden we niet alleen in de gewone dialoog, dat we dingen niet begrijpen, waar iemand is met zijn gedachten en hoe die het verwoordt. Maar dat vinden we ook in de Bijbel. Want geen enkel mens heeft van nature de capaciteit om Gods woord te begrijpen. Oh, als we het lezen kunnen we elk woord begrijpen wat het betekent. We kunnen zelfs de zin, als het aan elkaar staat, ook nog eens begrijpen. Maar de betekenis ervan kunnen wij niet doorgronden. Ware het niet dat de Heilige Geest het ons bekend moet maken. 1 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 staat het zo duidelijk. De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet kennen of niet doorgronden, omdat ze geestelijk beoordeeld zijn. Zie, dat is wat de Heilige Geest doet in de wedergeboorte. Hij brengt een geestelijke beoordeling, zodat het woord van God levend wordt voor ons. Het is altijd levend, maar we gaan het begrijpen. En dat kan alleen door een wedergeboorte, opnieuw geboren worden. Voorheen was het absurd en was het verborgen. Dat is wat de Heer Jezus eigenlijk ook bij de Farizeeën zo vaak tegenkwam. En daarom noemde hij ook hun blinden die blinden leiden. Oh, ze lazen dagelijks bij wijze van spreken de schrift. De schriftgeleerden kenden de schrift. De Farizeeën kenden het. En toch zegt de Heer Jezus, het zijn blinden die blinden leiden. Want zij wisten de betekenis er niet van. Ze begrepen niet wat er gezegd werd en wat er stond. Hun verstand was verduisterd. Ze begrepen niet wat God in zijn woord bedoelde. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier tegenkomt. In vers 6. Het vers in het midden, daar begin ik mee. Want daar vinden we namelijk het beeld van de herder. De herder in beeld. En het begint daar zo tussen deze twee verhalen eigenlijk in. En dan gaan we straks heen, vers 1 tot en met 5 en dan vers 7 tot en met 10. Daar vinden we dit vers. Daar wil ik eerst bij stilstaan. Deze gelijkenis, nou het woord is niet helemaal gelijkenis, maar deze beeldspraak sprak de Heer Jezus tot hen, maar zij begrepen niet datgene wat hij tot hen sprak betekende. Ze hadden elk woord begrepen. Het waren geen moeilijke woorden die de Heer Jezus sprak. In de zinconstructie was het ook te begrijpen. Maar wat het betekende voor hen, doorgronden zij niet. Maar wie zijn zij? Over wie spreekt Johannes hier? Nou, dat is wel belangrijk om te weten, is het niet? Nou, in dit geval is het eigenlijk, moeten we heel goed in de context kijken. Namelijk, vaak als Johannes naar een andere groep gaat, of een ander moment, of een ander onderwerp, dan geeft hij daar ook wel eens, als het ware, dan geeft hij dat aan. Dan zegt hij ook de volgende dag. Ah, oké, dan zitten we nu in een iets ander onderwerp. Dan hebben we een ander moment. Dan zitten we in een nieuwe bladzijde. Of daarna trok hij, of voorbijgaande aan, zoals in hoofdstuk 9, de eerste vers. Dat vinden we hier niet. Oftewel, wat we in hoofdstuk 9 geleerd hebben en gezien hebben van die blinde man met de farizeeërs, wordt eigenlijk in een beeld uitgebracht door de Heer Jezus in hoofdstuk 10. En hij spreekt dit dus feitelijk tegen de farizeeërs, tegen de schriftgeleerders, tegen hen die hem eigenlijk aanklaagden in hoofdstuk 9. En Jezus schetst hier, als het ware, het beeld van de blindgeborene en de geestelijke leiders. Nou, dit kan op een andere locatie gesproken zijn. Het was niet zo dat ze daar moesten staan en noem het maar op. Maar eigenlijk is het heel bijzonder, want de Heer maakt en dit is zo fenomenaal van de Heer, in een paar woorden, in een paar zinnen, schetst hij een heel verhaal. We hebben dan een schaapskooi. En de schaapskooi waar alle schapen in zitten is Israël of het Judaïsme. De dieven en de rovers zijn de geestelijke leiders. De farizeeërs, de schriftgeleerden, waar de Heer Jezus elke keer mee in aanvaring komt. Eén van de schapen was de blinde. En de Heer Jezus is de rechtmatige herder. In een paar woorden, de krijtlijnen, en daar hebben we een prachtig beeld. En deze mannen die inderdaad de Heer Jezus, het van de Heer Jezus zelf gehoord hadden, begrepen het niet. En Paulus, wat we straks al lazen, die gaf daar de invulling aan van, het kan ook niet dat ze dit verstaan, want het is alleen maar geestelijk te beoordelen. En dat is eigenlijk hetzelfde wat we vinden in vers 6. Zij begrepen niet wat datgene wat hij sprak tot hen, wat dat betekende voor hun. En wat eigenlijk Johannes hier tussentijds zegt, is eigenlijk die geestelijke leiders die zijn blind. Daar waren ze toch mee geëindigd, in vers 9, of in hoofdstuk 9, vers 40. Sommige van de farizeeërs hoorden wat de Heer Jezus gezegd had tot hen, en ze vragen, zijn wij soms ook blind? In hoofdstuk 10 begint de Heer Jezus en die legt uit, yes, jullie zijn blind. Maar hij brengt dat in een beeld naar voren en ze begrijpen het nog niet. Ze begrijpen het nog niet. En het is alleen Gods geest die ons zijn woord doet verstaan, is het niet? Het is Gods geest waardoor wij inzicht krijgen wat het woord van God betekent. En wij hebben Gods geest nodig, is het niet, om Gods woord te verstaan. Ik denk dat we allemaal amen kunnen zeggen. Hè? Als we een Bijbel lezen zijn, heb uw geest nodig, Heer. Open mijn ogen. We zeggen allemaal amen. Maar misschien wel goed om eens hier eens bij stil te staan. Willen wij Gods woord begrijpen, dan is het niet plug and play. Hè? Ja, vandaag in de dag willen we alles makkelijk hebben en volgekoud en allemaal voorbereid. En het is gewoon zo van, oh, de Heilige Geest zal het mij wel te binnen brengen. Zal ik u eerlijk zeggen, de Heilige Geest brengt alleen te binnen wat erin zit. Hè? Er is net als een computer. Een computer doet alleen maar datgene wat wij van tevoren erin gestopt hebben. Soms denken wij dat de Heilige Geest zomaar alles bij ons naar binnen brengt, terwijl we er zelf niks voor hoeven te doen. En daarom ook vandaag de aanmoediging. Lees uw Bijbel, bid elke dag. Dat is een lied wat Frans nog wel eens naar voren haalt voor de kinderen. En we zingen dat zo eenvoudig. Lees je Bijbel, bid elke dag. Zal ik u eerlijk zeggen, dat is het allermoeilijkste om te doen. En dat is hard werk. Als u en mij vraagt wat deze tekst betekende voor een week, nou, toen had ik misschien al wat voorbereidingswerk gedaan. Ik heb er niet bepaald zicht op. Daar moet ik eerst eens voor gaan zitten. Mensen, Gods woord doorgronden is hard werk. Dit is de aanmoediging dat u Gods woord leest, bestudeert en daar werk van maakt. Het is spitten, graven, opnieuw lezen, in herinnering brengen en opnieuw spitten en graven en spitten. En daarbij Dat gebed, is het niet? Efeze hoofdstuk 1 vers 18. Open de ogen van mijn hart. Of Psalm 119. We zijn er dwars doorheen gegaan jaren geleden. Ze staan nog online. Psalm 119 vers 18. Ontsluit mijn ogen. Open mijn ogen. Zegt de schrijver daar. Laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. Open mijn ogen om dit te begrijpen. Geef mij inzicht in de wegen van uw bevelen. Dat is een man die het woord doorspit, doorvorst en zegt, Heer, ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Zodat wij de herder in beeld krijgen en de herder herkennen. Johannes hoofdstuk 1, 10 vers 1. Dat wij de herder herkennen. Voorwaar zeg ik u, zegt de Heer Jezus, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar elders naar binnen klemt, is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij naam. Hij leidt ze naar buiten. En wanneer zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit. Zijn schapen volgen hem, omdat ze zijn stem herkennen. De vreemden zullen ze beslist niet volgen. Ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze zijn stem niet herkennen. Dat is zo mooi, hè? Het beeld van een schaapskooi. Hoogstwaarschijnlijk is het een grotere schaapskooi waar meerdere kudden in ieder geval inpassen. Meestal waarschijnlijk dicht bij een dorp. Ja, gewoon een stenen hoop die bij elkaar gegooid zijn. Of een rechte muur gemetst waar inderdaad één ingang is. En waar feitelijk alle kudden van de herders die dichterbij waren in een groeizaam seizoen, die dicht bij het dorp waren en inderdaad niet in het veld hoefden te overnachten, konden hun kudden daar brengen. En zo liepen alle kudden bij elkaar. En er waren meerdere herders. En er was dan een poortwachter of een deurwachter aangesteld dat de schapen binnenbleven, dat als eerste. Maar ook dat de juiste herders schapen kwamen halen. Dat is het beeld. Dat is het beeld. De schaapskooien, dat zegt de Heer ook hier. De rovers die klimmen over de muur. Maar wat lezen we dan zo? Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. En dat is wat de Heer zegt. Ik ben de rechtmatige, ik kom daar. En de wachter, die hier niet aangeduid wordt als een persoon, in de zin van dat we die een naam kunnen geven. Sommigen noemen het Johannes de Doper. De tekst zegt er niets over. Dat is een figurant. Maar die waren er. Gewoon de nacht inderdaad, ik ben nachtwaker, ik hou de wacht voor de kuddes van. En de herders komen 's ochtends en dan zit mijn taak erop voor die dag. Ik werk 's nachts, ik heb de nachtpost. En de Heer Jezus komt. En gaat als het ware in het volk van Israël, in het judaïsme. En roept zijn kudde bijeen en hij roept ze bij naam. Dat was heel gewoon in die tijd. Althans, een gewone herder, die deed dat. Die maakte een bepaald geluid waar de schapen de herder aan herkenden. Sommigen was het een mommelend geluid. En anderen hadden een fluitje of een toontje. Maar een herder, of de schapen herkenden hun herder. Ja, de andere schapen keken misschien wel op, maar die gingen daar niet heen. Want dat was niet hun commando. Er kwamen herders en die floten, die spraken. En er kwamen de schapen aan. We hebben dat met koeien gehad, misschien wel vaker verteld. Annemarie liep naast mij en die liep daar te roepen en dan lagen de koeien in het veld buiten 's avonds en die lagen allemaal rustig te herkauwen. En ze deden poging om indruk te maken, om gewoon ook de kudde te roepen. En ik fluit 1 keer en ik roep 1 keer. Boef. Ik wil niet zeggen allemaal, maar ze gingen overeind en ze kwamen eraan. Had ik meer gezegd? Nee, maar ze kenden mij. En zo was het daar. Als eerste wat we dan zien in de tekst, de Heer ontmaskert eigenlijk de fariseeërs en zegt, dat zijn de valse herders, die klimmen van buiten. Maar ik ben de goede herder. Ik ben de herder, de waarachtige herder. En de deurwachter herkent dat en erkent dat en dan laat mij binnen. En de Heer kent zijn schapen, of zijn schapen herkennen de herder ook, want dit is het punt, alles is herkenbaar. De herder wordt herkend door de deurwachter. De herder wordt herkend door de schapen. Hij noemt ze bij naam, bij hun eigen naam. Vaak in die tijd hadden ze inderdaad een bepaalde naam. Dat deed een herder, zeker als hij wat kleinere kudde had. Vanwege bepaalde markante dingen. Ja, die heeft een vlek om zijn oog. Ja. Dat is vlekje. Ja. Dat is net als je honden hebt, die geven wel eens een naam. Ja, of een had een hangoor. Dat was bij de geboorte verkeerd gegaan. Dat is onze hangoor. Gewoon eenvoudige namen. Zo mooi als je dan ziet dat de Heer Jezus, of de schapen worden door de herder worden de schapen herkend. Ze horen zijn stem en ze reageren. Hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft, de HSV zegt gedreven. Dat is niet zo'n mooie vertaling in het geheel. Ik denk dat u dat ook wel proeft. En dan gaat hij voor zich uit en de schapen volgen hem. Prachtig is het niet. En wat je daarin ziet, dat de schapen hem volgen. Hij roept en ze komen. En feitelijk was dat exact wat de Heer Jezus gedaan had bij de blinde. Bij de blinde man in het vorige hoofdstuk. Hij had geroepen, hij had hem genezen. Hij had gezegd, hier, dit is klei, dat zit op je ogen. Het is lastig, maar ga maar. Dan Siloam, laat je maar wassen. Zonder enig protest en zonder te bedenken van, dat is onzin, want hier staat een bak water. Dat is makkelijk. Nee, hij ging erheen. En mits dat hij aankomt, hij was, en hij ziende. En we hebben toen ook gezien in dat hoofdstuk dat inderdaad die man inderdaad komt van, ja, het was Jezus, ene Jezus, het was een profeet, het was een bekende man, nee, het is Gods zoon. We zagen de progressie van die blinde, dat hij Jezus herkende en uiteindelijk zoekt de Heer hem weer op en hij zegt, Heer, wie is dat die mij genezen heeft, dat heb ik gedaan. Oh, en hij valt voor hem neer in aanbidding. Dit was een schaap die de Heer riep met een onweerstaanbare roep, een innerlijke onweerstaanbare roep. Kent u dat nog terug uit Johannes hoofdstuk 6 vers 43? Die innerlijke roep. Niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus, tenzij de Vader hem trekt. Al die andere schapen hoorden de stem van de Heer, maar werden niet getrokken. Hun naam werd niet genoemd als het ware. Zij herkende de stem van de herder niet. Dit is de innerlijke onweerstaanbare roep. Dan zegt hij onweerstaanbaar, ja, omdat Gods geest het in ons bewerkt. Jezus zei later in vers 65 van hoofdstuk 6 van Johannes, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij de Vader het hem gegeven heeft. Jezus roept zijn schapen uit het judaïsme, hij roept ze uit het Joodse volk. Hetzelfde als bij wijze van spreken Matthäus, is het niet hoe Jezus inderdaad langs het tolhuisje ging, hij zag Matthäus en hij riep hem en Matthäus springt over de tafel en volgt hem. Van alle mensen die er waren, was er niemand die zei, mag ik ook? Maar hij riep heel specifiek Matthäus, kom, volg mij. En hij volgde hem en hij werd een van de 12. En we hebben een boek van hem, door hem geschreven in de Bijbel. Jezus was de waarachtige herder. En hoe weten ze het? Omdat ze herkennen zijn stem. Wat heerlijk dat God en Heer Jezus elk schaap bij name noemt. Zijn stem wordt in elk wedergeboren hart herkend. Kent u de stem van Jezus? Kent u hem? Als Gods geest woning in u gemaakt heeft, dan zal hij u naar de herder leiden. Want er staat er, hij zal uitgeleid worden, de herder zal voorgaan en zijn schapen zullen hem volgen. Kent u zijn stem? Herkent u zijn stem? Misschien een hele praktische vraag, waar vinden wij de stem van de Heer? Soms gaan we wel eens heel mystiek doen. De Heer heeft tot mijn hart gesproken. Weet u waar de Heer spreekt? Hij spreekt in één boek. De Bijbel. Dat is het enige waar de herder doorheen spreekt. Dat is het enige waar Gods geest ons in leidt. Niet in mystieke gevoelens, belevingen. Of zeggen de Heer heeft tot mijn hart gesproken. Nop. De Heer spreekt in zijn woord. Dat is wel iets wat het exclusief maakt. En ik kan u ook zeggen dat we ons daar niet populair mee maken. Maar dat hoeft ook niet. We weten niet voor niets Bijbelgemeente Ebenezer. Om maar eens weer eens teruggaan naar ons fundament. Waar we staan. En dat is de Bijbel alleen. Christus alleen. Genade alleen. Geloof alleen. Zo belangrijk, mensen, om ons daar af en toe gewoon aan te herinneren. En waarom? Omdat er namelijk zoveel boeken en zoveel wordt erover gezegd. De Heer heeft tot mij gesproken en mensen die ons aanmoedigen om een kladblok naast ons te hebben en de impressies die we op ons hart krijgen, dat is Gods geest die tot ons spreekt, dat moeten we opschrijven en dat moeten we doen en zeggen van dat is Gods wil voor mijn leven. Nou, als Gods wil voor mijn leven te vinden is, dan is er maar in één boek. En dat is hier. Daar vind ik de stem van de herder. Herkent u dat? Geen nieuwe openbaring, geen gevoel. Hij spreekt in zijn woord. Lees je Bijbel. Bid elke dag. De herder herkent, maar de herder voorziet. Laten we vers 7 tot 10 ook nog even kort doorheen gaan. En Jezus zei, voorwaar, ik zeg u. Ik ben de deur voor de schapen. We krijgen feitelijk een nieuw verhaal. Dat zal ik zo even wat uitleggen. Laten we het even lezen. Alles die voor mij gekomen zijn, dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten, verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen, omdat zij leven hebben in overvloed. Nou, een van de onhandige dingen in het Johannes-evangelie is dat Johannes namelijk geen mooie verhalen maakt, hè? Als je Marcus, Matthäus en Lucas leest, dan begin je aan een verhaal. Je hebt zoiets, dat is een mooi verhaal. En we krijgen feitelijk een stuk van Jezus' leven te zien. Johannes gebruikt verhalen eigenlijk altijd om zijn onderwijs te ondersteunen. En dan laat hij gewoon dingen eruit. Want dit is geen logisch verhaal. In één keer gaan we van, er was een deurwachter. En nu staan we in één keer dat Jezus zelf de deur is. Het is geen vloeiend verhaal, het gaat wat anders. En eigenlijk zou ik ook willen zien, en ik hoop dat u dat met mij ziet, dat dit eigenlijk gaat over een andere plaats. Niet die kudde en niet die schaapskooi dichtbij een dorp waar een deurwachter is en waar alles gemengd zit. Nee, Heer Jezus is eruit gegaan. Hij heeft zijn kudde bij zich. En hij heeft een exclusieve kudde voor hem neergezet. En hij is daar de enige toegang toe. Dit is bij wijze van spreken waar de herders in het veld waren. Bij de geboorte van de Heer Jezus, die waren in het veld. Dit is hetgene, niet bij een dorp, maar in het veld. Ver weg van alles en iedereen. Alleen zijn kudde is daar. En hij zegt, iedereen die door mij naar binnen gaat, de kudde in, die zal behouden worden. En die zal ingaan en uitgaan. Die zal weide vinden. En vandaar ook dat ik dit zeg, de Heer Jezus, de goede herder voorziet. De goede herder voorziet. Hij is de deur voor de schapen. Dat maakt het heel exclusief, want er is maar één deur, hè. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Christus alleen. Er is maar één deur. En weer in de geschiedenis, wat de Heer Jezus dat ook zegt, alle die voor mij gekomen zijn, nou, daar bedoelt hij al het slechte mee die voor mij gekomen zijn. De slechte koningen, de slechte corrupte priesters, de corrupte schriftgeleerden. Zelfs in die tijd, in de Farizeeën worden geldzuchtig genoemd in Lucas 16. En in Marcus 12, daar worden de schriftgeleerden omschreven als zij die de huizen van weduwen verslinden. Geldzuchtig, op rooftocht. Maar de goede herder is anders. Die zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. Zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En dan vers 10b aan het eind. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben in overvloed. Zie, dit is de deur van de verlossing. Dit is de deur van de verlossing. Wie binnenkomt, die zal zeker behouden worden. Dat is de belofte. Dat is wat de goede herder belooft. En hij belooft dat hij daarna ook rijkelijk zal voorzien. We zien het al, dat als je een kind van de Heer bent, dan kun je ingaan en uitgaan en weide vinden. Dan zegt de Heer, ik zal voorzien. Je bent vrij om binnen te komen en met me mee te gaan en waarheen ik je leid, dan zal het goed zijn. Hij zal alles geven wat u nodig hebt. Dat staat hier, zelfs in het laatste zin, vers 10b, ik ben gekomen dat zij leven hebben en overvloed hebben. En de betekenis daar is meer dan we nodig hebben. Wij liggen neer als het ware in grazige weiden, al verzadigd, maar er is nog meer gras over. Ons bord is niet leeg als we verzadigd zijn. De pan zit nog vol. Ons bord mag wel leeg zijn, maar de pan zit nog vol. Heer, we hebben genoeg. De Heer geeft ons wat we nodig hebben en wat goed voor ons is. Bent u ook vaak zo dankbaar voor wat de Heer geeft? Vaak wel, hè. Maar bent u even dankbaar wat de Heer niet geeft? Wat hij niet geeft. Zijn we er net zo bang dankbaar voor? Dank u wel, Heer, dat ik dat niet gekregen heb. Heb ik nog niet zo vaak in het gebed gebeden, kan ik eerlijk zeggen. En ik vrees u ook niet. Spreuken spreekt erover. Geef mij rijkdom nog armoede, dat ik niet stelen. Heer, behoed mij dat ik niet ga stelen. Dank u dat ik niet meer gekregen heb en u zou verloochenen. Wat zegt hij erachteraan? Maar zijn we dankbaar voor wat we hebben en dankbaar wat we niet hebben? Of zijn we altijd kijkende naar één meer? Ja. Maar bij de Heer, hij voorziet, hij is de herder, hij voorziet. En we hebben de vrijheid om in en uit te gaan in de veiligheid van onze herder. Even nog in mijn gebed, helemaal aan het begin, dat wij uitgezonden worden als schapen tussen de wolven. En we hebben niets te vrezen. Want de goede herder is bij ons. We zullen weide vinden, gezond, geestelijk voedsel voor onze ziel. En veel meer dan we nodig hebben. De Heer is de goede herder. Hij gaat zelf door de deur. Hij wordt door de deurwachter herkend. Hij wordt binnengelaten. Hij vindt gehoorzaamheid bij zijn schapen. Hij roept hen bij naam. Hij leidt ze naar buiten. Hij gaat hen voor. En hij wordt door de schapen gevolgd. Maar buiten dat is de Heer ook de deur. Wie door hem binnenkomt, die zal behouden worden. Hij is de enige waarachtige herder. Hij voorziet in alles wat de schapen nodig heeft. Hij beschermt zijn schapen, hij voedt ze en hij geeft ze overvloedig leven. Hij is de goede herder. Heeft u zijn stem gehoord? Vandaag hoort u zijn stem in de uitnodiging. Kom tot mij, allen die belast en vermoeid zijn. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat een goede herder, hè? En ik zal je rust geven voor je ziel. Neem bijvoorbeeld aan mijn nederige houding. Vraag erom. Kom vandaag naar hem toe, zou ik zeggen. Kom naar hem toe. Ga naar de herder toe. Ga naar de Heer toe. Ga naar de Heer Jezus toe, opdat hij u binnenlaat en u inderdaad behouden zal worden. U zal in en uit gaan en u zal voorzien worden. Want er is behoudenis in niemand anders. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij behouden moeten worden. En Jezus Christus, de goede herder. En als u hem kent, volg hem. Vader, wat heerlijk om zo van begin tot eind u te zien als goede herder in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ook u, o Heilige Geest, u bent zo'n wonderbaarlijke herder hoe u in ons woont en ons leidt naar de grazige weide van uw woord. Om ons te laten zien, zomaar in ons, stuurt u ons, o Heilige Geest, naar de goede herder, de Heer Jezus Christus. Heer, we danken u, Heer Jezus, dat u uw leven hebt afgelegd voor ons. Daar staan we volgende week meer bij stil, maar ook nu bij het avondmaal al gedaan. Maar ook dat u inderdaad ook herkend wordt, Heer, en ik dank u dat wij u herkennen. Maar mogen wij ook u erkennen en u volgen, Heer, als we inderdaad ook zien dat u het bent die ons bij naam geroepen heeft. Exclusief om de reden alleen maar in uzelf, Heer, niet in ons, dat wij konden komen. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zei u, Heer. Maar ook dat het is onmogelijk, Heer, om tot u te komen, tenzij de Vader ons trekt en u heeft ons getrokken met die innerlijke roep. Heer, spreek door uw woord tot onze harten, opdat wij u zien, u herkennen en u volgen. Heer, en als hier mensen zijn, of dat nu jong of oud is, Heer, die u niet toebehoren, mogen ze door die deur naar binnen gaan, Heer. Want de deur staat open. Die staat wagenwijd open. Uw arme Heer zijn rijkelijk en wijd open om inderdaad elke zondaar die tot zichzelf gekomen is en zichzelf bekeerd heeft en zich wendt tot u, Heer, in geloof, die zal meer dan welkom zijn. U doet de deur voor hem open, want u bent de deur. En hij zal binnengaan, Heer, een eeuwig leven ontvangen. Heer, zegen zo uw woord tot onze harten uit genade. In Jezus' naam. Amen.